Thank you. Goedemorgen, gemeente. Iedereen van harte welkom in deze dienst. Wanneer u als gast deze dienst bezoekt, dan hopen we dat u zich bij ons thuis voelt. Vandaag gaat die Anne Ouwehand Guit voor en de organist is Willem Guit. Ik heb voor u de volgende afkondigingen. De bloemengroet is vandaag voor Coba en Gijs Plug, Klinkenberg, Tramstraat 162. Coba is geopereerd aan haar heup na veel pijn. Wij wensen hen een goed herstel en Gods nabijheid toe. Wie zou de bloemen met een bemoedigende groet namens de gemeente vandaag bij hen willen langsbrengen? Dank u. In zaal Aquamarijn is er na de dienst weer gelegenheid om elkaar te ontmoeten met een kopje koffie, thee of limonade. We beginnen de dienst met het zingen van ons intochtslied Psalm 92, vers 1, 3, 7 en 8. Laat ons den rustdag wijden. Ik wens iedereen een fijne dienst toe.
laten wij aan het begin van deze dienst eerst persoonlijk stil bidden tot God om Hem te vertellen wat in onze harten leeft. En wij mogen ook deze ochtend weten dat onze enige hulp en onze enige verwachting is van God onze Heer. Hij heeft de hemel en de aarde gemaakt. Hij is trouw tot in de eeuwigheid en zal nooit loslaten wat zijn hand eens begonnen is. Mogen de genade en de vrede van onze God, de Vader en de Heer Jezus Christus met ons allen zijn. Amen. Gaat u zitten. We zullen deze dienst vervolgen met het zingen van lied opwekking 488. Heer, ik kom tot u.
Oh.
kracht van zijn liefde heeft ons vanmorgen ook hier samengebracht. Wij mogen hier in liefde samenkomen om onze God, waarin wij allemaal geloven, te prijzen en te eren. En wij doen dat ook in het gebed. En we gaan hem daarin zoeken en hem vragen of hij met ons wil zijn. Deze dienst, bij de kinderdienst of hier in deze kerk. Laten we daar samen voor bidden. Lieve almachtige God en Vader, dank u wel dat u ons vanmorgen weer hier gebracht heeft. Zo aan het begin van de vakantie, een tijd waarvan we hopen dat die heel leuk gaat zijn, zo komen wij eerst hier in de kerk vanmorgen. En u weet hoe we hier gekomen zijn, blij, heel blij of misschien wel zelfs verdrietig of boos. U kent ons allemaal zoals we hier zitten. En we willen u vragen vanmorgen of u deze dienst en dit samen zijn wil zegenen. Wilt u zorgen dat het goed zal zijn? En dat we allemaal in ieder geval een stukje blijer en hoopvoller deze kerk uit zullen gaan dan dat we erin zijn gekomen. Vader, zo bidden wij dat. En we willen ook bidden voor de mensen thuis die helaas niet meer naar de kerk kunnen komen. Omdat het ze vanmorgen niet gelukt is of omdat ze niet meer kunnen. We willen ook voor hen bidden en danken dat ze toch op deze manier met ons verbonden zijn. We bidden ook voor de mensen die allemaal al op vakantie zijn, die we missen in de kerk, maar wie op afstand toch onze broers en zussen blijven. Wilt u hen ook een mooie tijd geven? Vader, zegen ons en zegen dit samen zijn. We mogen dat vragen in de naam van uw lieve Zoon, Jezus Christus. Amen. We gaan weer met elkaar zingen en we doen dat nu van Psalm 65, versen 1, 2, 7 en 8. al een tijdje gezeten. Jullie hebben dat heel goed gedaan trouwens, dus compliment voor jullie. Maar jullie mogen nu lekker de benen losmaken en naar voren komen. En dan mogen jullie bij mij hier voor het podium komen zitten. Zo, ga lekker zitten. Dus voor iedereen plek. We wachten ook tot tijd hebben gehad om naar beneden te komen. Nou, we hebben lekker veel kinderen vanmorgen. Daar wordt iedereen altijd blij van. Daar hoeft het nog, als jullie iets inschikken. Ja, jullie willen naast elkaar natuurlijk. Kijk, dat gaat goed, hè? Nou, je kan het wel een beetje zien. En anders loop ik een beetje zo rond. Want jullie zijn met heel veel. Nou, hartstikke leuk. We zijn blij dat jullie er zijn. En jullie gaan zo zelf naar de kindernevendienst. Daar hebben jullie je eigen verhaal. De meeste van jullie weten wel een beetje hoe het daar gaat. Maar eerst had ik een beetje jullie hulp nodig. Want ik wil iets vertellen. Maar ik hoop wel dat jullie mij kunnen helpen met wat ik ga doen. Dus kunnen jullie mij helpen? Wie weet wat dit is? Steek je hand eens op. Ik denk dat het een beetje herkenbaar is, toch? Ik zie niet heel veel handen, maar jij was wel heel snel. Vertel. Een babyflesje. Als mijn peuter dat hoort, dan is hij het er denk ik niet mee eens. Maar inderdaad, ja, het is een flesje wat eigenlijk voor kleine kindjes wel gebruikt wordt. Hè? Kijk, ik hoop niet dat hij gaat spuiten, maar... Oh, een beetje. Inderdaad, kijk, jij kan waarschijnlijk uit een beker drinken. Dit is voor een iets kleiner kindje. Wie van jullie heeft zo'n fles of heeft zo'n fles gehad? Ja, toch best wel wat handen. Nou, en anderen konden gelijk uit de beker drinken. Hartstikke goed. En wat denk je dat er in dit flesje zit? Melk? Limonade hoor ik. Ja, dat was inderdaad het goede antwoord. Melk is een beetje wit. Ja, en hier zit oranje limoen in. Maar het flesje is ook oranje. Nou, dit is dus limo. Kom ik zo op terug. Wat heb ik hier? Een hele grote fles. Steek je hand eens op als je dit weet. Nou, er gaan meer handen omhoog als net bij het kinderflesje. Bijzonder. Vertel. Bier of wijn? Ja, heel goed inderdaad. Het is de tweede wijn. Ga ik straks iets meer over vertellen. Dan heb ik hier nog een kleintje. Wie weet wat dit is? Steek je hand eens op, als je dit weet. Finn, weet jij het? Wat zeg je? Wat zeg, weet je wat het is? Een suikerding. Ja, het lijkt inderdaad op suiker. Het is net iets anders. Suiker is lekker zoet, maar dit is net iets anders. Dat is zout inderdaad. Ja, suiker is heel lekker, dat kan je overal overheen. Zout smaakt, ja, zout. Heel goed, dankjewel. Oké. Dus we hebben hier een kinderflesje en jullie gaan vanmorgen luisteren naar een verhaal over, nou, jullie zijn christen, jullie komen naar de kerk, daar lezen we de Bijbel. Maar wat doe je nou met de Bijbel? Ga je het alleen maar lezen? Nou, de bedoeling is dat je er iets meer mee doet. En met dit flesje, daar drinkt mijn kindje uit, alleen hij vult dat niet zelf, hij neemt dat nooit zelf mee. Hij verwacht eigenlijk altijd maar dat mama dat flesje meeneemt en als hij eruit wil drinken zegt hij gewoon... Mama, drinken. Nou, dan kom ik met dat flesje. Alsjeblieft, hier heb je je drinken. Hij denkt er zelf niet aan. Hij denkt er zelf niet aan. En ja, hij verwacht gewoon dat een ander het wel voor hem regelt. Dat is dit flesje. Nou, dan had ik die grote fles. Jullie wisten allemaal wat dat was. Dat is inderdaad wijn. Nou, daar moet je nog lang niet aan denken. Maar wijn, dat drinken mensen op bijzondere momenten. Dat pak je uit de kast als je iets te vieren hebt. Of als er een feestje is. Of als we avondmaal vieren in de kerk. Heel lekker, maar ja, dan ga je niet elke dag drinken. Ja, nou ja, althans, dat is niet, misschien niet helemaal de bedoeling. Ja, dan word je dronken, wordt hier al gezegd. Ja, inderdaad, dat kan gebeuren, dat willen we niet. Flesje wijn, niet voor elke dag. Pak je alleen met bijzondere momenten. En dan hebben we het zout. Dat zout gebruik ik elke dag. Met het avondeten, soms ook met het middageten. Als je een eitje gaat koken, als je de aardappels gaat koken. Ja, op heel veel momenten eigenlijk. En eigenlijk is het de bedoeling dat je de Bijbel zo gebruikt. Dat je heel vaak dat pakt. Het geeft smaak. Het helpt met het koken. Je hebt het heel vaak nodig om iets smaak te geven. En zo werkt dat dus ook met de Bijbel. En jullie gaan daar meer van horen met elkaar. Dus ik zou zeggen, we gaan nog eventjes een liedje luisteren speciaal voor jullie. Zing het gerust mee als je wil. Dus we mogen nog lekker blijven zitten. En dan gaan jullie daarna naar de kindernevendienst. Dus luister en zing lekker mee. Bijbel, bid elke dag. Als je dat al onthoudt vandaag, dan doe je het super. Jullie mogen lekker achter de leiding, achter het licht aan. En heel veel plezier en succes. En tot strakjes. Dat wordt gezellig. Lees je Bijbel, bid elke dag. Wij gaan ook lezen uit de Bijbel. Hobbelen, daar gaan ze. Wij vinden vanmorgen onze lezingen. Allereerst in Matteüs 13, de versen 24 tot en met 30... En onze tweede lezing is Romeinen 8, de versen 18 tot en met 25. Maar allereerst Matteüs 13, 24 tot en met 30. En daar staat het volgende. Hij, Jezus, hield hun een andere gelijkenis voor. Het is met het koninkrijk van de hemel als met een mens die goed zaad op zijn akker uitzaaide. Terwijl de mensen sliepen, kwam zijn vijand giftig onkruid tussen het graan zaaien en vertrok weer. Toen het jonge gewas opschoot en vrucht begon te dragen, kwam ook het onkruid tevoorschijn. De knechten kwamen de heer des huizes vragen, Heer, hebt u soms geen goed zaad op uw akker gezaaid? Waar komt dat onkruid dan vandaan? Hij antwoordde, dat is het werk van een vijand. De knechten zeiden tegen hem, wilt u dat we het onkruid weghalen? Hij antwoordde, nee, want dan zouden jullie het met het onkruid ook het graan lostrekken. Laat beide samen opgroeien, tot aan de oogst. Dan zal ik, wanneer het oogsttijd is, tegen de maaiers zeggen, haal eerst het onkruid weg, bind het in bundels bij elkaar en verbrand het. Breng dan het graan bijeen in mijn schuur. We gaan er zo meer over horen. We lezen eerst onze tweede lezing in Romeinen 8, versen 18 tot en met 25. Voor veel mensen een bekende en heel bemoedigende tekst. Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard. De schepping ziet er rijkhalsend naar uit dat de luister van Gods kinderen openbaar wordt. Want de schepping is ten prooi aan zinloosheid, niet uit eigen wil, maar door hem die haar daaraan heeft onderworpen. Maar er is hoop, omdat ook de schepping zelf zal worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid en zal delen in de vrijheid en luister die Gods kinderen geschonken wordt. Wij weten dat de hele schepping nog altijd als in barensweeën zucht en lijdt. En zij niet alleen, ook wij zelf, die als voorschot de geest hebben ontvangen. Ook wij zuchten in onszelf in afwachting van de openbaring dat we kinderen van God zijn. De verlossing van ons sterfelijk bestaan. In deze hoop zijn wij gered. Als we echter nu al zouden zien waarop we hopen, zou het geen hoop meer zijn. Wie hoopt er nog op wat hij al kan zien? Maar als wij hopen op wat we nog niet zien, blijven we in afwachting daarvan volharden. We gaan dadelijk meer horen. We zullen eerst met elkaar nog zingen. Lied Hemelhoog 321. Wees mijn verlangen.
Thank you.
broeders en zusters. Soms dan kijk ik terug op een dag en dan kan ik denken, wat ben ik blij dat deze dag voorbij is. Sommigen van jullie hebben mij wel eens zien lopen in dorpen, een krijsende peuter over mijn schouder. Nou, na zo'n dag bijvoorbeeld. Zo'n dag dat ook de baby niet wilde slapen, dat het huis een rommel was. En dat waren dan wel de dingen die mij dan bijblijven van zo'n dag. Dat zet wel de toon. Terwijl, als ik eens zou proberen met een iets positievere bril te kijken, dan zou ik me ook herinneren dat mijn peuter uit zichzelf maar even kwam knuffelen. Of alle vele keren dat mijn baby naar mij lachte toen ik hem oppakte. Een iets positievere bril. Ook de hoop zien tussen het onkruid. Dat staat vanmorgen boven de preek. Het is toch gek dat ik daar dan niet mijn focus op had. En ook als docent zie ik dit aan de lopende band gebeuren. Als ik een leerling een toets teruggeef, een hartstikke mooi cijfer, een 8. Maar ik zie ze direct op zoek gaan naar de fout. Waar is het misgegaan? Waarom heb ik geen 10? Misschien hopen ze er nog een puntje bij te pakken. En misschien ook omdat het thuis ook een beetje zo gaat. Ma, pa, ik had een 8 voor godsdienst. Oh, waarom is dat geen 10? Hoop tussen het onkruid. Gebeurt dit eigenlijk ook niet als wij naar de wereld kijken? Als we kijken naar het nieuws, naar wat er langskomt, zien we dan ook niet alleen maar oorlog, ziekte, onrecht, lijden, strijd? Die dingen, die zijn er zeker. Maar zien we ook de rest? Of staren we ons zo blind op het onkruid dat we bijna zouden vergeten dat God ook nog tarwe laat groeien op zijn akker? De hoop tussen het onkruid. En precies dat is ook de wereld waarin Jezus vandaag dit verhaal vertelt. Laat me jullie eerst de situatie schetsen waarin dit verhaal verteld wordt. De context is altijd belangrijk. Tegen wie je iets zegt, op welke toon je iets zegt en wanneer je iets zegt. Op dit punt is Jezus ontzettend bekend geworden bij de Joodse mensen. En steeds meer en meer mensen verzamelden zich om hem heen en gingen hem ook echt letterlijk volgen. Dit was niet gek in die tijd, dat zag je veel vaker, dat als mensen bepaalde leraren, rabbies wilden volgen, dat zij letterlijk hen achterna gingen. Zo om dichtbij te kunnen zijn en telkens te kunnen horen wat deze leraar wilde zeggen. En zo werd ook Jezus gezien als zo'n bijzondere leraar. En prachtig natuurlijk dat zoveel mensen hem volgden, maar op dit punt was het verstikkend geworden. Dusdanig dat Jezus aan de oever van het meer van Galilea stond en het gevoel had dat hij niet vrijuit kon spreken. Jezus stapte in een bootje, vaarde iets het meer op en ging vanaf het meer van Galilea de menigte op de oever toespreken. Een prachtig beeld om zo voor je te zien. Nou, die menigte bleef op de oever staan, gelukkig maar. En zo konden de meesten het ook zien en horen. En hij sprak veel in gelijkenissen in die tijd. En dat deed hij dus ook hier. In Matteüs 13 staan er maar liefst 7 gelijkenissen over het koninkrijk van de hemel. En deze verhalen vertellen hoe God werkt en hoe God naar de wereld kijkt. We krijgen hiermee een klein inkijkje in hoe God kijkt, hoe God ons ziet. En dat is voor ons super waardevol. Want hoe hij ons ziet, dat is het enige wat belangrijk is. En vlak voor de lezing van vandaag spreekt Jezus een gelijkenis uit over zaad dat wordt uitgestrooid op verschillende soorten grond. En we zien eerst dan een harde grond. We zien ook een oppervlakkige grond. En ook een grond waar al heel veel onkruid groeit. Maar ook goede grond, bovenal. Een goede grond die kan vruchten geven. En zojuist lazen wij met elkaar de gelijkenis die hierop dus volgt. En in deze gelijkenis gaat het ook over een boer en over een akker en over zaad en onkruid. Een boer die goed zaad strooit op zijn land, hopend op een mooie oogst vol graan. In de nacht, als zijn mensen gaan slapen, staat er, komt de vijand. En deze vijand zaait onkruid tussen het koren en gaat dan weer weg. Ik zei al, de mannen sliepen, zij wisten van niets. Maar er staat niet dat de baas ook sliep. De baas wist wat er gebeurd was. De knechten weten dus van niks, dus je ziet het ook niet. Dus op het moment dat het koren opkomt en gaat groeien, op een gegeven moment valt op, hé, dit is niet goed. En ze gaan nog naar hun baas toe en zeggen ook echt letterlijk, u heeft toch wel het goede zaad gestrooid. Waar komt al dat onkruid ineens vandaan? Ze trekken het handelen van de boer echt in twijfel. Zo beschrijft de grondtaal het ook echt duidelijk. In onze taal lijkt dat iets minder. Maar ze gaan echt naar hem toe van, wat hebt u gedaan? Nee, zegt de boer, dit is niet mijn werk. Dit is de vijand geweest. Hij weet dat hij het was. En de knechten die zeggen dan, oké, dat is gebeurd. Zullen wij dan maar dat onkruid uit de grond trekken? We willen natuurlijk niet dat het de oogst verstikt. Nee, zegt de boer, als je dat onkruid weg zou trekken, dan trek je dadelijk ook het graan mee de grond uit. Laat het allebei maar groeien. Tot het tijd is om te oogsten. Dan laat ik eerst het onkruid weghalen. U laat het bij elkaar binden en ik gooi het in het vuur. En dan kunnen we het koren naar mijn schuur brengen. Snapt u hem al? Die akker waarop gezaaid wordt, dat is de wereld. De boer, de zaaier, de baas, dat is onze grote, almachtige God. En hij strooit zijn liefde en zijn goede nieuws, de goede boodschap, uit over de hele akker. De wereld. En dan als de mensen slapen, komt de kwade. De baas weet wat er gebeurt, maar die kwade gooit giftig kruid, giftig onkruid op die akker. En die kwade, die is nog steeds actief, ook vandaag de dag. Dat lezen we ook in het Nieuwe Testament. 1 Petrus 5 vers 8 zegt het. Satan gaat rond als een briesende leeuw. Geen verleden tijd, helaas. Wees daar ook alert op, want er staat dat Satan, de kwade, zijn zaad groeit op dezelfde akker als waar het goede zaad is gestrooid. Ze worden er niet van gespaard. Het zal naast elkaar opkomen en het zal naast elkaar gaan groeien. Zo dicht dat je het niet eens zult onderscheiden van elkaar. Dat zegt ons veel. En wat ook belangrijk is, is om te begrijpen over welk onkruid het hier gaat. Dan begrijp je dit verhaal echt helemaal. Het Griekse tsitsanion betekent niet onkruid, maar valse tarwe. En als ik de afbeelding op beeld zou mogen krijgen, dan heeft u ook een beeld daarbij. Het valse tarwe wordt ook wel vertaald in de oude vertalingen met raaien gras. Dat het valse tarwe wordt genoemd, snappen wij ook wel als we ze naast elkaar zien. De oudste raaigrassoort die we kennen is dolik. En dit wordt gezien als een heel gevaarlijk onkruid. In het Belgische wetboek zelfs wordt het echt als strafbaar gekenmerkt om dolik uit te strooien op een ander zijn akker. Dit gebeurde dus dusdanig veel dat mensen ook echt een artikel in het wetboek moesten opnemen, omdat dit dus gebeurde. Mensen gingen dit dolik, dat giftige onkruid, op een ander zijn akker zaaien. Bijzonder. En dat dolik, dat oude rijgras, waarmee we dat hier kunnen vertalen, dat is een gewas met heel veel geschreeuw. Het maakt ook heel veel herrie in de wind. En het draagt geen vrucht. Je kan er niks van maken. Sterker nog, als je dat zou mengen in je graan, in je brood, dan proeft dat heel bitter, echt heel smerig. En dan weet je, dit was niet alleen tarwe. En dat het nutteloos is, blijkt eigenlijk pas echt bij de oogst. Want dan moet je ook nog heel goed kijken. Voor die tijd kun je eigenlijk niet zo goed onderscheiden dat het slechte gewassen zijn. Pas als het volgroeid is. Een tijd voor de oogst. Snapt u hem al? Dus dat onkruid is gezaaid door de kwade. En in principe hebben de knechten dat dus nog helemaal niet door. Maar goed, dan zien ze het. En ze zeggen dus, Heer, u heeft helemaal niet goed gezaaid. Er zit allemaal onkruid tussen. De baas zegt, ik heb echt het goede zaad gezaaid, maar een kwade heeft dit gedaan, een kwaad persoon. Nou, zullen we het dan maar uit de grond trekken, want dadelijk verstikt het alle tarwe. Die knechten, die dienaren van die baas van de akker. De dienaren van God in deze wereld. Misschien hoor jij of hoort u daar ook wel bij die categorie in dit verhaal. Ben je dienaar, ouderling, diaken, jeugdwerker of ben je jeugd? Misschien heb je jarenlang gediend, gewerkt ook in de kerk. En ben jij ook echt een dienaar? Nou, prachtig. Echt prachtig. Deze dienaren, die staan echt paraat. Die staan er klaar voor om aan het werk te gaan. Die willen ook dat het goed gaat met de akker. Die willen dat echt. En ze willen ook dat het een goede oogst gaat zijn. Toch grijpt de baas in en zegt hij tegen zijn dienaren: nee, nee, jullie gaan dat niet uit de grond trekken. Jullie kunnen dat helemaal niet onderscheiden. Jullie zien het verschil niet. Jullie kunnen niet weten wat echt goed en wat echt slecht is. Dit is echt mens zijn, hè? Wij willen kunnen weten wat goed is en wat fout is. En dat is eigenlijk ook precies waar het misging in het paradijs. Het was eigenlijk de eerste fout van de mens. Wij wilden kunnen weten wat goed is en wat fout. Maar lopen we niet ver buiten ons eigen straatje als we denken dat wij als mensen dat kunnen weten en dat kunnen doen? Soms lijkt het zo duidelijk, hè, dat iemand echt verkeerd bezig is. In de tijd in de gevangenis werd wel duidelijk dat heel veel mensen daar echt heel erg veroordeeld worden. En ze zitten daar ook niet voor niets. Er zijn dingen waarvan wij als mens vinden, dat is echt niet goed. Dat is echt kwaad wat je gedaan hebt. En daar vinden we dan ook wat van. In Katwijk vinden we van veel dingen wat, is mijn ervaring. Er zijn dingen die niet goed zijn. God zegt in dit verhaal van vandaag: ik stel je vrij van die last. Jij hoeft niet te oordelen. Jij hoeft het onkruid niet van mijn akker te trekken. Echt niet. Laat dat los, laat dat gaan. Laat het maar groeien. Het is niet aan jullie om te bepalen wanneer dat onkruid wordt weggehaald. Het is niet aan jullie om te bepalen wat slechte tarwe is, wat goede tarwe is en wat slecht onkruid is. Laat het maar aan mij over, zegt hij. Dat mag ook echt voelen als een last die van je schouders glijdt. Zeker mensen die slecht tegen onrecht kunnen, die het gevoel hebben dat ze moeten opkomen voor alles wat er verkeerd is, in de kerk, in de wereld, op werk, op school. En dat moet ook zeker, daar kom ik zo nog op. Het is toch ook heerlijk dat we het aan hem mogen overlaten. Wij kunnen niet door mensen heen kijken, al denken we dat soms. Maar denk je dan, ja, de Bijbel spreekt toch ook over liefdevol vermanen en het goede van het kwade scheiden. En ja, dat wringt dan. En dat is ook absoluut zo. En wanneer de Bijbel daarover spreekt, is het heel belangrijk om te realiseren dat dit altijd gaat onder leiding van die baas. En dat die baas zegt: je zult het onkruid herkennen aan de vruchten. Trek het niet voortijdig uit de grond. Je zal het herkennen aan de vruchten. Of het tarwe is of onkruid. En ja, dat kan heel frustrerend zijn om dat te moeten aanzien. Dat de onkruid wel de kans krijgt om te groeien, maar het graan soms niet die kans lijkt te krijgen. Dat het graan het soms daarin ook echt moet verduren. Dat het kwaad zich in de wereld soms echt lijkt te manifesteren. En het recht niet lijkt te zegevieren. En de Heer zegt: ik laat het toch groeien. Laat het maar opkomen. Als de oogst komt, en geloof me, die komt, ik zal het bij elkaar binden en het door het vuur laten verteren. Maar het graan dat bij elkaar gebonden wordt, dat brengen we naar mijn schuur. Daar is het veilig. En daar wordt ook mee verder gegaan. God ziet de hoop tussen het onkruid. Wij zien het onkruid. God ziet de oogst. Wij zien vaak wat misgaat. God ziet wat groeit. Wij zien slechts vandaag, maar God ziet de eeuwigheid. Zou de tweede afbeelding ook in beeld mogen komen? Daar wordt het ook zo duidelijk gemaakt. Wij zien niet het hele plaatje. Het wordt vaker gezegd in de kerk. Dat kan ons helpen om rust te vinden. Weet het, oké, dit gaat niet goed, maar ik weet, God heeft het in zijn hand. Hij is de baas van de akker. En hij laat het onkruid ook groeien. En dat kan moeilijk zijn, maar hij staat er toe. Paulus noemt het ook in onze tweede lezing in Romeinen 8. Paulus erkent ook, in die tijd ook, veel christenvervolging. Het kwaad manifesteerde zich daar enorm. Wat hadden we christenen het zwaar. En Paulus herkent dat de hele schepping zucht. Het verdriet, de oorlogen, vervolgingen, de ziekte. Maar je mag daar niet stoppen. We kunnen daar niet stoppen. We wat Paulus zegt, we zuchten. Maar we zuchten in hoop. Niet omdat we blind zijn voor het kwaad, absoluut niet. Dat moeten we ook nooit zijn. Maar we weten dat God nog niet klaar is. We weten dat Hij niet loslaat wat zijn hand begon. We zeggen het elke dienst. Hij is nog niet klaar. Richt je aandacht dan op de hoop. Wees ook de hoop. En geef je relatie met de levende God de aandacht die het nodig heeft om te groeien. Zo'n akker gaat ook niet groeien, gaat ook geen oogst geven als je het maar laat staan. En net zoals dat flesje wijn alleen maar erbij pakt met bijzondere gelegenheden. Of wanneer jij er zin in hebt. Zo'n akker heeft tijd en aandacht en echt investering nodig. En dat is toch ook heerlijk, want dan mogen we ook delen in die oogst. Misschien lopen we dadelijk de kerk weer uit. Kijken we op onze telefoon of lezen we weer in de krant of kijken we de tv. Worden we weer overspoeld met het onkruid op de akker. Of op je werk. Of het gezeur in je gezin. Of de gedachten die misschien wel in jezelf zijn. Die negatief kunnen zijn. Maar herinner jezelf dan om te kijken naar deze gelijkenis. Denk aan het plaatje wat u hier vanmorgen ziet. Denk aan wat Jezus zegt. Want Hij geeft hoop en uitkomst. Wanneer wij denken dat het onkruid ons leven zou overnemen. Hij belooft, dat doet het niet. Er zal altijd onkruid zijn. In de wereld, in onze levens, ook in de kerk. Maar Jezus roept ons, zijn dienaren. En dat zijn we allemaal, want we zitten hier vanmorgen. Hij roept ons op. Raak niet zo gefascineerd door het onkruid. Staar daar je blik niet zo gigantisch veel op. Het heeft geen zin en het hoeft niet. Hij maakt zich er al druk om. Wij mogen onze harten richten op Hem. Hij heeft het allemaal al gedaan. En Hij kent het grotere plaatje, echt waar. Daar hoeven we nooit bang voor te zijn. En wie dicht bij de zaaier leeft, die kijkt met een blij hart uit naar de oogst. Amen. We gaan met elkaar weer zingen. Opwekking 687. Heer, wijs mij uw weg. Christus heeft heel onze weg gelopen. Dat moet een heel troostend en bemoedigend idee zijn voor als je het ook moeilijk hebt. Wij gaan met elkaar dadelijk danken. En er zijn ook pastorale mededelingen. Maar voordat wij naar het dankgebed overgaan, zullen wij eerst luisteren naar Gerdien, die iets te vertellen heeft over de startweek.
Ja, een hele goede morgen. Ik mag iets vertellen over de startweek. Die vindt plaats van 3 tot en met 9 september. Dan denkt u, dat duurt nog een tijd, maar 6 weken zomer, die zijn zo voorbij. Dus vandaar dat ik het even vertel. Is die ook zichtbaar op de beamer? Misschien, ik ga ondertussen wel vertellen. Nee, op donderdag 3 september starten we met een workshop quilten in de kerk, onder leiding van Ria de Jong. En nu zie ik sommigen denken, quilten? Ja, het is creatief met handwerken, met lapjes stof. En daar maak je dan een mooie deken van. Nou, er zullen vast veel vrouwen op afkomen. En als u als man denkt, nou, altijd ook weer willen quilten, wees natuurlijk ook gewoon welkom. Dat is donderdagochtend, starten we om 10 uur. Op vrijdag is er een running dinner en die is voor de tieners. Dus de tieners mogen zich opgeven. En we zijn natuurlijk op zoek naar gemeenteleden die het leuk vinden om te koken. En die het heel erg leuk vinden om met tieners in gesprek te zijn. Dus u kunt zich opgeven als u wilt koken, een voorgerecht of een hoofdgerecht. En het nagerecht is hier in de kerk. Dus tieners en gemeenteleden, geef u op. Op zondag is er een openluchtdienst. Nou, we hoorden net in de preek al dat de Heer Jezus op het meer stond te vertellen in een bootje. En de mensen stonden op de kant. Nou, we zetten de predikanten niet op de Rijn, dat doen we niet. Maar we zitten op de Goeri. Dus op zondag 6 september, dan bent u van alle harte welkom op de Goeri. U moet uw stoeltje meenemen en een lunchpakket, want daarna komen nog ook allerlei spellen. Dus het wordt een dienst, maar ook daarna met een picknick. Nou, nu willen we natuurlijk dat u allemaal komt. Maar we zitten ook een beetje met vervoer, want misschien denkt u, ja, het is toch een beetje een dingetje om daar te komen. We zijn op zoek naar mensen die willen rijden, dus als u dat wil doen, dan kunt u zich ook daarvoor opgeven. En als u graag gehaald wil worden, dan kan dat ook, zodat we echt met elkaar op de groei zijn. En het is ook dan de eerste dienst van dominee Pieter. Hij doet het samen met dominee Barbara, dus hoe mooi is het als we daar als gemeente kunnen zijn. Het opgeven, dat kan in de hal, daar hangen de posters, of via de app. En het was ook mijn laatste schoolweek, dus ik had alles goed voorbereid en geprint. En gisteren om 10 uur legde ik het klaar en toen klopte de data niet. Dus er staat lekker met veel stift geschreven, maar ja, ik was ook even toe aan vakantie. Dus het komt in de app ook nog allemaal. Dus ik hoop er een mooie week van met u van te maken. En voor nu een hele fijne vakantie.
Nou, dat is sowieso al reden om te danken dat we met elkaar in zo'n levende, fijne gemeente ook leuke dingen mogen doen. Dus laten we daar dadelijk ook zeker voor danken en dat meenemen in onze gebeden. Dan zijn er ook nog pastorale mededelingen voor u. Allereerst dat 21 juli tot en met 10 augustus Renate Kroon met World Servants naar Oeganda zal gaan. Om daar samen met de lokale gemeenschap klaslokalen te bouwen voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Prachtig. We wensen haar natuurlijk heel veel succes en zegen en zullen haar daarom absoluut meenemen in onze gebeden. Dan is er ook grote reden tot dankbaarheid, is in de app gedeeld. We hebben gezien, als het goed is, zal er dadelijk ook een afbeelding verschijnen. Marco en Rebecca Zuiderduin hebben een dochtertje gekregen, Sophie, vrijdagavond. Het gaat gelukkig ook heel goed met hen, dus dat is heel fijn. Ja, ontzettend mooi en fijn dat we daarin ook mogen delen in die vreugde. Dus laten we dat ook meenemen in onze gebeden. En dat het ook goed met hen zal blijven gaan. Laten we met elkaar God danken. Goede God, onze baas van de akker, waar wij elke dag mogen werken, mogen genieten, mogen vieren. Dank u, Vader, dat u ons elkaar geeft. Dat we zo mogen samenkomen in vrijheid. Dat er zoveel kinderen ook in deze kerk zijn en zoveel tieners. Heren, waar ook die jonge mensen zo aanwezig zijn. Heren, we weten ook dat u ook bij hen zo werkt. En dat ook zij echt hele felle lichtjes mogen zijn in deze wereld. En dat zij ook als het zout zijn op deze aarde. Dus dat ze smaak geven En dat mensen aan hen kunnen zien dat zij kinderen van u zijn. Dank u wel dat u hen ook geeft, Vader. En zo danken we ook voor de ouderen die de gemeente zullen dragen. Die standvastig zijn en trouw zijn. Wij danken u ook voor hen. En we willen u ook bidden, Vader, of u ons wilt helpen. Het is voor ons mensen vaak zo vanzelfsprekend om het onkruid te zien. En we kunnen ons er zo door overweldigd voelen. Maar helpt u ons elke dag om de hoop juist te zien. Om na een lange dag niet te denken aan wat minder was. Maar juist aan wat rijk was. Aan wat een zegen was van u. Dat we onze zegeningen mogen tellen. En Vader, zo willen we ook danken en bidden dat de startweek na de vakantie ook zal zijn. Dat het ook tot zegen mag zijn van u. Want ook daarin is gemeente zijn zo belangrijk. Dat we met elkaar mogen genieten en leuke dingen mogen doen. Mooie dingen mogen doen. Het gaat verder dan alleen de zondagsdienst. En dat weten wij, Heer. En daar bidden wij ook om naar te leven. Vader, we bidden met Renate Kroon dat zij naar Oeganda zal gaan. Om zich daar in te zetten voor de andere mensen. Vader, wat wij voor de ander doen, dat hebben wij voor u gedaan. En dat maakt zij hier zo waar. Dus wij bidden ook met haar. Dat er zegen mag rusten op dat werk. Dat ook daar uw licht zal schijnen. Ga zo met haar mee daarin. Ook als het wellicht pittig zal zijn. En we mogen ook dankbaar zijn, Vader, met het gezin Zuiderduin. Dat zij een lieve dochter hebben mogen verwelkomen. En Vader, het wonder van nieuw leven doet altijd weer verstillen. En wanneer het goed mag gaan, dat is des te meer reden voor dankbaarheid. Wees u met hen. Help hen ook te genieten van deze bijzondere tijd. Vader, zo bidden wij voor iedereen die hier zit vanmorgen. Die u zo nodig heeft. En zo nemen wij ook een moment stilte om tot u te bidden wat in onze harten heel persoonlijk leeft. En zo willen wij ook besluiten met het gebed dat uw lieve Zoon ons heeft geleerd. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Wij zullen zo overgaan naar de collecte. En op het scherm zal verschijnen waar de collectes voor zijn. De eerste collecte is voor een school in Haiti die gesteund wordt. De tweede collecte is voor de kerk en de derde collecte voor de financiële verplichtingen. U kunt fysiek geven bij de uitgangen via de Vredeskerk app of via de bankrekening van de Vredeskerk die ook in beeld getoond is. Van harte bij u aanbevolen. De kinderen kunnen worden opgehaald bij de oppasdienst als ik het goed begrijp. En dan zullen wij daarna ons slotlied zingen. Eens als de bazuinen klinken, liedboek 769. dan ook uit deze week om te denken, als je weer misschien een beetje aan het zeuren bent of de dingen negatief ziet, er is hoop tussen het onkruid. Hij zal komen. Laat dat je hoop zijn. En zo gaan we deze week weer in ook, gedragen door zijn zegen. De Heere zegene en behoede ons. De Heere doe zijn aangezicht over ons lichten en zij ons genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over ons en hij geeft ons vrede.